gemeente op deze zondag na het overlijden van uw geliefde herder en leraar, dominee Harm Egbert Sterk, wil ik u van harte mijn deelneming betuigen met dit grote verlies. Hij was mijn beste vriend, dat mag ik wel zeggen. En dat is ook de reden dat mij gevraagd is vanmorgen u voor te gaan in afwijking van wat was aangekondigd. De Heere geef ons de troost en de kracht van zijn woord vanmorgen in bijzondere mate te ervaren. De begrafenis vindt plaats morgen, maandag 17 mei, op de algemene begraafplaats hier in Bunschoten. Voorafgaand is er om 2:00 een rouwsamenkomst in de fontein. U allen wordt opgewekt, voor zover u daartoe in de gelegenheid bent, om deze samenkomst bij te wonen. Tevens willen wij u vragen om morgen, indien mogelijk, zonder auto naar de kerk te komen. Als u met de fiets komt, wilt u die dan op de daarvoor aangewezen plaats stallen. Dan nog wat andere mededelingen. De uitzending van gewijde muziek via de kerktelefoon gaat morgen niet door. Het schoonmaken van kerkgebouw De Bron is verplaatst naar 24 mei. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 89. Allereerst het 19e vers. We zijn weer heel sterk bepaald met de kortstondigheid van het leven. En meneer Sterk was nog maar 34 jaar, nietwaar? Deze psalm zingt in vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Maar dan willen we ook zingen het 7e vers. Dat mocht ook in zijn leven zeer bewaarheid worden. De Heere geven dat dat ook in ons leven zo mag zijn of mag worden. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen het lijden. Wat heeft onze broeder dat ook mogen ondervinden? Dwars door alle diepte en duisternis heen. De Heer heeft hem geschraagd en geholpen. En uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Zelfs niet toen hij naar zijn eigen gevoel, als aan een zijden draadje boven die afgrond hing. Weet u nog hoe hij het gezegd heeft? Hoe die als met kabels van eeuwige liefde werd vastgehouden. Deze psalm zingt ervan. Maar uw gerechtigheid zal hen naar uw woord verhogen. Wij zingen psalm 89 vers 19 en 7. En wij willen dat bij deze gelegenheid staande doen. luisteren wij naar de heilige wet van de Heere. En zij het daarna onze belijdenis uit Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. Psalm 119, vers 8, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij willen samen vervolgens lezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Thessalonica, het 4e hoofdstuk, vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Dus 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Daar schrijft Paulus: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijve. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. De tekstwoorden, gemeente, die uiteraard door de omstandigheden bepaald zijn, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 4 en daarvan de versen 13 en 14. Waar Paulus schrijft: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Tot zover. We bidden samen de Heer om zijn zegen over deze samenkomst. In onze voorbeden denken wij uiteraard aan zuster Sterk, haar kinderen en de verdere familie. We willen ook denken aan Erika Duist van de Geldersman 30, die in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht verkeert. We willen aan haar denken, maar ook aan haar ouders. In het Elisabeth ziekenhuis is opgenomen broeder Van Twillert van de Prinses Irenestraat 36. Dankzegging mag er zijn voor het feit dat uit het ziekenhuis thuis mochten komen zuster A. Visser van Twillert, Almarenstraat 11, zuster G. Koelewijn Loef, Tromstraat 10. Dankzegging mag er ook zijn voor het feit dat Tijm en Jan Koelewijn van de Molenstraat 58 na 3 maanden studie in de Verenigde Staten weer mocht terugkeren naar huis. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. op deze prachtige lentezondag, heren, zijn we hier samen in uw huis. Op deze eerste dag van de week, die altijd weer een gedenkdag is van uw opstanding, Heere Jezus Christus. En wat mag dat vandaag bijzonder perspectief krijgen? Wat mag dat vandaag bijzonder onderstreept worden? Nu we hier samen zijn, heren, met droefheid. Aan de ene kant, droefheid. Omdat we een geliefde herder en leraar en vriend en broeder moeten missen. Wij wisten dat dit moment ging komen, heren. Dat onze broeder Harm Egbert Sterk zou oproepen om thuis te mogen komen. Eeuwig thuis. En toch, als het dan gebeurt, dan gaat er zoveel door ons allen heen, heren. Ieder weer op eigen wijze. Immers, als de band van de liefde er is, dan kunnen we elkaar zo moeilijk missen. En daarom bidden we een bijzonder voor onze zuster Sterk en haar kinderen, die hun geliefde man en vader, die zoveel voor hen mocht betekenen, die voor hen bad, die voor hen zorgde, die hen als tot Jezus wilde leiden, moeten missen. Heren, gedenk hen in het bijzonder, met uw troost en met uw kracht, en ook heel de familie, de ouders en broer en zusters, schoonouders, allen die zich zozeer bij hem betrokken wisten. Heren, doe ze het ervaren in deze dagen en in de toekomst. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En dan denken we ook aan de gemeente, heren, die haar herder en leraar moest afstaan. Hij die met zoveel liefde, indringend en bewogen, in het midden van de gemeente mocht staan. Mocht staan als een heraut van de eeuwigheid. Als een ambassadeur van Christus. Die maar één verlangen had. Dat elk gemeentelid, oud of jong, aan de voeten van de Heere Jezus zou komen. O Heere, hij heeft zich vrijgemaakt van de gemeente. Hij heeft gelokt en gewaarschuwd. Zoals een getrouw dienaar betaamt. O, wij bidden hartelijk van u. Laat dat getuigenis dat hij heeft mogen doen klinken en de bediening van zijn woord gedurende de eerste jaren van zijn verblijf hier eeuwige vrucht mogen dragen voor een ieder van ons. O Heere, dan vragen we veel van u, maar toch niet te veel, want u bent toch bij macht om dat te doen, om heel de gemeente op te wekken door de kracht van uw geest. O Heere, we hebben het allen zo nodig. Want we zijn in onszelf zo dood. Maar door uw geest komt er leven. En het behaagt u toch om daarvoor het middel van de prediking te gebruiken. O, we smeken u, Heere. Laat dan zo dat woord dat hij in getrouwheid mocht zaaien in uw opdracht vrucht mogen dragen. Laat het wortel mogen schieten. En laat het zo tot eer van uw naam die vrucht mogen voortbrengen die u behaagt. Heren, we bidden om kracht voor morgen, voor de dag van de begrafenis. Als we zijn lichaam zullen zaaien in de akker. In de verwachting van de zalige opstanding. Want heren, en dat is toch die andere kant. En die mag zelfs overheersen. Dat is dat onze broeder geborgen mocht zijn. In u, o Heere Jezus Christus. Dat hij zich als een arme zondaar mocht leren verliezen aan u. Dat uw bloed ook zijn leven gereinigd heeft van alle zonden. En dat hij zo getroost kon sterven. Wel getroost door uw genade. Want u zelf hebt hem vastgegrepen, Heere. En u zelf hebt hem vastgehouden. En we mochten het belijden aan het begin van deze dienst. Hij laat niet varen de werken van zijn hand. O, soms kan het in het leven van uw kinderen er zo diep door moeten. Dan kan het erop lijken alsof alles is weggeslagen. Alsof er niets meer over is van wat u werkte. En toch, het is niet waar. U houdt vast die u eenmaal getrokken hebt. Want u hebt ze met eeuwige banden van liefde vast. En u hebt ze gegraveerd in die doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. O Heiland in de hemel, we danken u dat u uw kind en knecht thuis hebt gebracht. Dat het wonder van uw verkiezende liefde, o hemelse Vader, zichtbaar is geworden. En dat de kracht van uw bloed ervaren werd. En dat de zegenende werking en leiding en vernieuwing van uw geest duidelijk is geworden. U zijt daarvoor de lof en de dank. Heren, als we dan nu samen vanmorgen mogen nadenken over een gedeelte dat zo vol van troost is, dan smeken wij van u. Spreek tot ons hart. Open ons aller hart door uw geest. Opdat wij niet zullen behoren bij de anderen die geen hoop hebben. Maar opdat we zullen behoren bij hen die en voor onszelf en voor allen die mogen ontslapen in Christus gegronde hoop mogen hebben. Stel zo uw woord tot heerlijke zegen voor ons allen. Sterk ook in het spreken, Heere. Uw dienaar heeft niets van zichzelf. Legt u hem de woorden in zijn mond. En dan mogen we samen ook bidden voor dominee Westerink, die vanmorgen in de fontein mag voorgaan. En die ook morgen de begrafenis hoopt te leiden. Geef ook hem, in de bijzondere omstandigheden waarin hij verkeert, die kracht die hij nodig heeft. Laat hij het mogen ervaren dat u hem ondersteunt aan alle zijden. En dat u hem gebruiken wilt, ook in deze dagen, in het midden van uw gemeente, tot een getuigenis voor anderen. Heere, schenk hem zo alles wat hij nodig heeft en geef hem verder genadig herstel. We mogen voor heel de gemeente bidden. We denken, Heere, aan hen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. De kleine Erika Duis, die deze week 7 jaar werd. U weet hoe het is, Heere. De bloeddruk is nog steeds niet stabiel. We bidden u, wil uw armen uitbreiden, ook over dit meisje. O, laat zij, Heere, door u zelf geleid mogen worden en bewaard. En dan mogen wij toch pleiten op uw belofte, die u gegeven hebt reeds bij de doop. Dat u als een vader wilt zorgen, Heere, en het kwade wilt weren, of tot haar best wil keren wilt. En wij weten, die belofte werkt niet automatisch. Maar wij mogen daarop pleiten. Wij mogen het u smeken. Maak het ook voor haar. Alles wel. En gedenk ook haar ouders. Geef ze de rust, Heere, in u. Dat ook zij het mogen overgeven in uw hand. En we mogen ervaren dat u ook hen troost en sterkt. We mogen samen bidden voor broeder Van Twillert, die in de afgelopen week geopereerd werd. U hebt hem willen doorhelpen, Heere. We danken u daar heel hartelijk voor. We bidden ook van u, schenk ook hem verder herstel. We mogen u samen danken dat ook de operatie bij zuster J. de Jong Rink mocht slagen. Heere, laat ook de dank maar in haar hart mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? We mogen bidden voor onze broeder Malenstein, die in verband met erge benauwdheid moest worden opgenomen. Heren, wat kan het lichaam ons in de weg zitten? Wat kunnen we erbij bepaald worden dat ook het lichaam aan de gevolgen van de zonde is onderworpen? Of we bidden van u dat onze broeder zijn hoop volkomen mag vestigen op uw genade in de Heere Jezus Christus. En geef gij hem genadig verlichting, Heren. We hebben ook reden om samen uw naam hartelijk te danken. Zuster Visser van Twillert en zuster Koelewijn Loef, broeder Poort en zuster van Twillert Malenstein, in de afgelopen week ook weer uit het ziekenhuis mochten thuiskomen, met uitzondering van de laatste zuster die nog geopereerd werd, Heren. We bidden u, wil ook haar in alles verder gedenken. Allen die thuis mochten komen, in uw gunst nabij zijn. En dat ze mogen eindigen in u de Heere. Want u bent het waard, Heere, om de lof en de dank te ontvangen. U hebt ook Tijm en Jan Koelewijn willen bewaren in de afgelopen tijd, dat hij voor studie in de Verenigde Staten was. Heere, we danken u dat u hem thuisbracht, veilig en wel. Wees ook maar de verdere leidsman van zijn leven, opdat ook hij, wat hij van u ontvangen heeft, mag besteden tot eer van uw naam in uw dienst. getrouwe heren, zo mogen we samen voor uw aangezicht komen. We hebben geen rechten in onszelf. O, als u met ons zou doen, naar wat we verdiend hebben, dan waren we reeds weggedaan voor uw aangezicht. Verzoen de zware schuld, heren, die ons met schrik vervult. Bewijs ons uw genade in het bloed van de Heere Jezus Christus. En gedenk ons tot de eer van uw heilige naam. En overal waar vandaag uw woord mag klinken, laat uw rijk worden gebouwd. Laat het rijk van de Satan worden verstoord en afgebroken. Trek zondaren, heren, uit de duisternis tot uw licht. Laat het vandaag een gezegende dag zijn voor uw rijk en een slechte dag voor de duivel en zijn rijk. En versterk en bemoedig uw kinderen om ook te leren uitzien naar de grote dag van uw komst, als alle leed en moeite, als rouw en verdriet, als zonde en onvolkomenheid voorgoed verdwenen zullen zijn. En u zult zijn alles in allen. Hoor ons bidden, heren, en schenk ons samen uw nabijheid. Bedien ons uit uw hemelse heiligdom. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te staan voor de dienst van de Heere. Wij willen samen gaan zingen uit Psalm 102, vers 10, 11 en 12. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbare nageslacht, dat met lust zijn wet betracht. Dat ziet uit naar de vervulling van Gods beloften. En dan zal het ook gebeuren wat vers 11 zegt. Het zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. De gevangenen in hun zuchten horen als zij tot hem vluchten, om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. En de 12e, dus zijs Heren naam geprezen. Psalm 102, vers 10, 11 en 12. Zingen wij na het amen van de prediking Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, het 8e vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wat heeft de ziekte van uw dominee en onze vriend en broeder dominee Sterk ons allen intens bezig gehouden? En wat grijpt zijn sterven ons allen aan? Bijna 2 jaren liggen achter ons, waarin het een voortdurend heen en weer was. Tussen hoop en vrees, zoals wij mensen dat dan zeggen. Jaren van worstelen, vragen, van bidden en smeken. Waarin hij door een diepe weg heen tot een volkomen overgave aan de Heer. En tot een diepe vrede in Christus mocht komen. Zodat hij het kon belijden met de woorden van Psalm 4. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Harm Egbert Sterk is door de Heere thuisgehaald. Verlost van zonden en zorgen, vrijgemaakt van een vernederd lichaam. Zijn zuchten werd eeuwig zingen. Maar ondertussen, zijn vrouw en zijn kinderen, zijn verdere familie, zijn vrienden, ze missen hem. En u als gemeente, u mist uw geliefde herder en leraar, die met indringende ernst en met hartelijke bewogenheid waakte voor uw zielen, omdat hij uw eeuwige bestemming zo zwaar op het hart voelde drukken. Omdat hij u de zaligheid zo gunde. Hoofd voor hoofd, ieder persoonlijk. Gemeente, dat zult u toch ongetwijfeld gemerkt hebben. Denk aan de contactavond waarvan ik een opname heb mogen horen. Vorige week zondagavond liep ik hier met een broeder naar de kerk. En die zei tegen me, wie na dat getuigenis nog onbewogen blijft, die moet toch wel keihard zijn. Gemeente, u mist een dienaar die voor u bad en worstelde voor Gods aangezicht. En die vanuit die omgang met de Heere u indringend waarschuwde en u liefelijk nodigde. Wat mist u daarom veel in hem? En daarom zou ik het willen zeggen met een woord uit de brief aan de Hebreeën. Gedenk deze voorganger die u het woord Gods gesproken heeft, volgt zijn geloof na, aanschouwende de uitkomst van zijn wandel. Want wat was de uitkomst van die wandel? Dit, het was een ontslapen in Christus, in volle vrede, om de Heere eeuwig te mogen grootmaken en straks met een nieuw lichaam hem volkomen te mogen dienen, dag en nacht. Gemeente, wie net als onze broeder het leven in Christus vond, die bekijkt het leven anders en die bekijkt het sterven anders. Op het voetspoor van Paulus in onze tekstwoorden. En we willen daarover gaan nadenken onder het thema het ontslapen van de Christen. 3 gedachten. Dat heeft in de eerste plaats betekenis voor het verdriet in het heden. Ten tweede, dat vindt zijn grondslag in het verleden. En ten derde, dat houdt een belofte in voor de toekomst. Het ontslapen van de Christen, dat heeft betekenis voor het verdriet in het heden. Dat vindt zijn grondslag in het verleden en dat houdt een belofte in voor de toekomst. De gemeente van Thessalonica is verdriet. Er zijn gemeenteleden die treuren, omdat anderen die zij lief hebben hun door de dood ontvallen zijn. En dat is te begrijpen, niet waar? Dat voelen we vandaag ook aan op een dag als deze. Dan is er verdriet. Dan is er het treuren om het heen gaan van uw geliefde herder en leraar. En er zijn er ongetwijfeld zoveel onder ons die het ook kennen uit hun eigen leven, eigen familiekring. Misschien langere of kortere tijd geleden. Dan weet u wel wat het is. Die pijn van het gemis. Die wetenschap dat het zo onherroepelijk lijkt te zijn. En mensen zeggen wel eens, het slijt misschien wel, dat verdriet, maar het verdwijnt nooit. En soms opeens, dan kunnen daar weer van die momenten zijn dat het je aanvliegt. En dat het op je afkomt. En dat als het ware de muren op je aanvliegen. En dat je je zo machteloos voelt. Tegenover dat verscheurende verdriet. Tegenover die vijand, de dood. En dat het alleen maar als een zuchtje naar boven kan persen. O God, wees mij nabij. Paulus gaat op dat verdriet in. Ja, wat meer is. Want achter Paulus staat de Heere. De Heere heeft er een boodschap aan. Paulus mag een boodschap vol troost doorgeven aan de geschokte en verdrietige christenen in Thessalonica. Maar ook aan ons. Ach, er zijn misschien ook wel jongens en meisjes geweest daar in die gemeente. Die een opa of een oma hadden verloren. En naar het graf hadden moeten brengen. Een opa of oma die de Heere hartelijk lief had. En dan dacht zo'n jongen of meisje, en hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Want we verwachten toch dat de Heer Jezus spoedig terug zou komen. Ja, want zo was het daar in de gemeente van Thessalonica. Daar leefden ze bij. Het feit dat er leden van de gemeente overleden, dat schokte hen om verschillende redenen. Natuurlijk omdat het altijd iets is wat ons pijn doet en tranen geeft. Hem of haar die je lief hebt te moeten missen, zeker. Maar in Thessalonica waren de sterfgevallen zo mogelijk nog pijnlijker. Want wat keken ze daaruit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus? En wat rekenden ze ermee dat die wederkomst spoedig zou plaatsvinden? En dat ze dan allemaal levend de Heer tegemoet zouden gaan? Ze verwachten die dag met een groot verlangen om ten volle te kunnen genieten de beloften Gods in Christus Jezus, onze Heer. Dan zouden ze hem allemaal in levende lijven ontmoeten. Dan zou alle leed geleden zijn. Dan zou er geen strijd meer zijn en geen aanvechting. Dan zou er geen vervolging en geen verdrukking meer zijn, zoals dat daar in die heidense stad ook maar al te zeer het geval was. Dan zouden ze geen last meer hebben van hun oude mens, maar dan zouden ze de Heere volmaakt mogen groot maken en dienen. Men bad het, elke dag. Ja, om zo te zeggen, heel de dag. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Je leest zelfs dat Paulus deze mensen een klein beetje op hun plaats moest zetten. Want er waren mensen die zeiden, de Heere Jezus die komt heel spoedig terug, dus ik hoef niet meer te werken, ik leg het werk er maar vast bij neer. Nee, zegt Paulus, zo moet het nou ook weer niet. Je moet trouw blijven op de post waar je staat. Maar inderdaad wel in die levende verwachting van zijn komst. Maar nu zijn er gemeenteleden in Thessalonica gestorven. En daar hadden ze in Thessalonica nooit aan gedacht. Dat dat ook nog zou kunnen gebeuren. En nu kwam met alle... vraag naar boven, als de Heere Jezus nu straks terugkomt. Hoe zit het dan met hen die gestorven zijn en die geloofden in zijn naam? Zullen zij dan dat heerlijke gebeuren niet meemaken? Zullen ze er niet bij zijn? Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Dan zouden ze toch tevergeefs hebben geloofd en gehoopt? Gemeente, midden in de verwarring van deze vragen die er in die gemeente leefden, zit er toch ook een heel mooi trekje in. De gemeenteleden in Thessalonica dachten aan de toekomst van hen die ontslapen waren. Ze dachten niet in de eerste plaats aan zichzelf, maar ze dachten aan hun geliefde doden, die naar ze meenden de grote dag niet zouden meemaken. Maar had Paulus in zijn prediking in Thessalonica dan niet gesproken over de wederopstanding der doden? Zeker wel. Paulus sloeg niets over. Hij verkondigde de volle raad van God. Dus ook de opstanding. Maar gemeente, zelfs al wordt er veelzijdig gepreekt, wij kunnen zo eenzijdig luisteren. Dan halen we eruit wat ons alleen maar aanspreekt. En dat wil niet zeggen altijd, gemeente, dat je altijd bewust dat andere dan vergeet. Kan natuurlijk wel, maar het hoeft niet altijd. Maar het dringt niet door, het functioneert niet. En daarbij moeten we ook niet vergeten dat deze mensen nog maar pas tot het geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. En dat de volle rijkdom van die boodschap van heil en zaligheid nog niet volledig tot hen was doorgedrongen. Gesteld dat een mens ooit in dit leven daarmee klaar zou kunnen komen. En zo kwam het tot de teleurstelling en tot de verontrusting onder de Thessalonicenzen. Maar door dat alles heen geurde de bloem van de liefde. De liefde tot de Heer en het sterke verlangen naar Hem. En tegelijk ook de liefde tot de broeders en zusters die heen gegaan waren. En hun heil. Omdat die gestorvenen nu straks zoveel zouden moeten missen. Dat deed hen zoveel verdriet. En dwars door alle dagen heen, in verdriet en verwarring, is dat iets, gemeente, wat wij kunnen meenemen? Kennen wij ook iets van die heilige bezorgdheid? Om het heil van de ander, van de naaste. Leeft dat verlangen naar de komst van de Heere ook werkelijk in ons hart? In onze gemeente? Deelt u, deel jij persoonlijk in dat levende geloof dat naar hem uitziet? Paulus mag de Thessalonicenzen gaan vertroosten. En misschien zit u diep in uw hart wel met dezelfde vragen als zij. Wel, als dat zo is, leest u dan maar over de schouders van de Thessalonicenzen mee. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Paulus gaat niet op een goedkope manier op het verdriet in de trant van, ach, maak u daar nou maar niet zo druk om. Laat dat nou maar liggen. En hij gaat er ook niet op een harde manier op in, van, ach, top daar nou toch niet over, je moet flink zijn en je mag niet huilen. Je had in die tijd een hele stroming in de Griekse wereld die daar wel zo over dacht. Die zei, je moet onverschillig staan tegenover alle slagen van het lot, zelfs tegenover de dood. Emoties zijn uit den boze. Onaandoenlijkheid, dat is de hoogste deugd. Maar daar gaat de schrift ons niet in voor. Integendeel. De Heer heeft ons geschapen, ook met onze gevoelens. Ook met onze emoties. En zou een mens niet tot in het diepst van zijn hart geroerd mogen zijn? Als hij een geliefde verliest. Zou er geen verdriet mogen zijn? Dominee Sterk niet meer in ons midden is, daar hoeft niemand zich voor te schamen. Wat is Paulus zelf bedroefd geweest toen hij hoorde dat zijn vriend en broeder Epafroditus, die ook een mededienstknecht was, zo ernstig ziek was, zodat het leek alsof hij hem zou moeten afstaan. En de gemeente van Jeruzalem bedreef rouw over Stefanus toen hij gestenigd was. En wie denkt er niet aan de heiland zelf? Die bij zijn vrienden kwam in Betanië bij het graf van zijn vriend Lazarus. En dan staat daar die kortste tekst in de Bijbel. En Jezus weende. Hij weende. O zeker, hij weende allereerst over de oorzaak van al die ellende. Dat is de zonde. Maar hij weende ook over de gevolgen van de zonde. Hij weende ook omdat dit verdriet er was rond zijn vriend Lazarus. En vanuit die levende en warme bewogenheid van die hemelse hoge priester roept de schrift ons ook op. Weent met de wenenden. Want als één lid lijdt, dan lijden alle leden mede. Daar is dus wel degelijk plaats voor droefheid. Ook bij het overlijden van kinderen van God. Alleen, Paulus zegt er wel wat bij. Dat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Paulus maakt hier een hele sterke scheiding tussen hen die door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn en de anderen. Zijn die eersten beter? Kijk, als iemand, als je door genade de Heer Jezus Christus mag kennen, heb je dan reden om jezelf te verheffen? Ach nee, van nature zijn we allemaal gelijk. Liggen we allemaal op één hoop. We zijn allemaal van één lap gescheurd, zo werd er vroeger wel eens gezegd. Allemaal van Adam afkomstig. In de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus: wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar wat is het een wonder, gemeente, als de Heer jezelf gaat trekken. Als Hij je leven ingrijpt. Als Hij je levend maakt. Als Hij je trekt uit de duisternis tot zijn heerlijk licht. En als je het zelf in verwondering mag leren zeggen: uit genade ben ik zalig geworden door het geloof. Ik ben van een vijand een vriend geworden. Van een kind van de toorn tot een kind van God om Jezus wil. Een kind met verwachting, met hoop die me zelfs over dood en graf heen doet zien. Kijk, zij die dat leven niet kennen, die geen echte band met de Heer Jezus hebben, dat zijn de anderen, zegt Paulus. En het is een verschrikkelijke mogelijkheid, gemeente, dat je vanmorgen in de kerk kunt zitten terwijl je bij die anderen behoort, onbekeerd, levend, onder de toren van God en daarom ook zonder troost en zonder hoop. Geen hoop op God en geen hoop op vergeving. En dan bedoelt Paulus vooral hier in dit verband ook: geen hoop op de opstanding der doden. Geen uitzicht over dood en graf heen. Heidenen, ook moderne heidenen, zelfs moderne heidenen met een christelijk sausje eroverheen, anno 1993, zeggen: dood is dood. Of we wachten het maar af, of er nog iets te verwachten valt. Ik wil een paar uitspraken aanhalen van denkers van toen. En ze konden voor vandaag geschreven zijn. Er is iemand die zegt: voor iemand die eenmaal dood is, is er geen opstanding. Een ander: verwachtingen zijn er bij hen die leven. Zonder hoop zijn de gestorvenen. Als mensen die niet aan Christus verbonden zijn, met de dood geconfronteerd worden in hun omgeving, in hun familie, in hun gezin, hebben ze geen hoop, geen uitzicht, geen toekomst. En dat stempelt het verdriet van menig een in deze wereld. Het geeft er vaak het karakter aan van wanhoop, van uitzichtloosheid, van ontroostbaarheid. Want het is afgelopen, definitief. Waar geen hoop is, daar ziet men de dood als het absolute einde. Met de dood is alles uit. En daarom kun je hoogstens zeggen: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven we, dan is het voor ons ook afgelopen. Hoogstens heeft men dan nog de gedachte aan een ziel die misschien nog ergens rondzweeft. Of men heeft de gedachte van de reïncarnatie, dus dat je in de een of andere vorm nog weer terug zult komen in dit leven. Maar het blijft allemaal vaag en schimmig. En verwachtingen voor het lichaam zijn er in elk geval niet. Wat is de wereld zonder God? Arm, arm, arm. En dwaas. En als men dan zou weten welk oordeel wacht als men sterft zonder in Christus geborgen te zijn. O gemeente, dan zou je nog veel meer door droefheid overmand worden. Wat is een mens die niet leeft aan de hand van de Heer Jezus Christus? Dwaas. Diep te beklagen. Paulus zegt: zo mag het onder jullie niet zijn, Thessalonicenzen. Zo hoeft het ook niet te zijn. Want er is namelijk hoop voor hen die in Jezus ontslapen zijn. Niet alleen maar voor hun ziel, die meteen na dit leven tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen, maar ook voor het lichaam, dat straks door zijn kracht wordt opgewekt en gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijkt lichaam. Kijk, dat stempelt nu het verdriet van hen die achterblijven en die zelf ook de Heere mogen liefhebben. Het is geen grenzeloos verdriet. Een verdriet dat niet het laatste woord heeft. Het is, om zo te zeggen, een getemperd verdriet. Want Christus heeft het laatste woord. Die hoop moet al ons leed verzachten. Althans, wanneer wij iemand begraven mogen, die door het geloof het eigendom van Christus mocht zijn. Ik weet het, en misschien zijn er wel die verder denken aan hun eigen familiesituatie. Wat kan het verdriet soms bezwaard worden, verzwaard. Als we zelf de Here niet kennen en we weten ook niet hoe het was met onze geliefde doden. Er is misschien wel iemand in de kerk die David zo kan aanvoelen. Toen hij zei, Absalom mijn zoon, ach was ik voor u gestorven. Gemeente, laten wij de Here zoeken terwijl wij leven. Terwijl we de gelegenheid van hem mogen ontvangen. En weet u wat dan ook zo belangrijk is? Om voor elkaar een open boek te zijn. Dat ze het van je weten mogen. Waar je wortels liggen. Waar je hart naar uitgaat. Dat er troost is in de Heer Jezus Christus. Het is zo moeilijk. Als er iemand overlijdt van wie we moeten zeggen. Hij of zij was voor ons een gesloten boek. We weten het niet. O gemeente, het is waar. Dan laten we het oordeel aan de Here over. De Here kent het hart. Daar hoeven wij niet over te spreken. De Here kent het hart. Maar laten we voor elkaar toch een open boek zijn. Want wat is het heerlijk. Als we het getuigenis mogen hebben van iemand die mocht wandelen in het licht met de Here Jezus. Zoals u het getuigenis van dominee Sterk mocht hebben. Hoe hij dwars door de donkerheid heen. Door de Heere weer in het licht werd getrokken. En hoe hij in dat licht mocht gaan sterven. Wat is dat heerlijk. Dat te mogen weten. Dat mag toch een glans werpen. Vandaag en morgen op de dag van de begrafenis. Dan mag er het licht van de opgestane Heere stralen over het graf. Dan wordt je verdriet op een hoger niveau geheven. Ja, wel bedroefd. Maar niet zoals de anderen die geen hoop hebben. En dat ontslapen vindt zijn grondslag in het verleden. Het maakt een heel groot verschil hoe wij van deze wereld scheiden. Dat is een verschil van leven en dood. Het onderscheid tussen een ongelovige en een kind van God. Een ongelovige sterft. Zonder meer. En het is een doorgang naar een eeuwig straflijden in de hel. Paulus mag echter laten zien dat voor een christen het anders is. Dan is het ontslapen. Dat gebruikt Paulus verschillende keren in dit gedeelte. Een ontslapen in Jezus. Sterven wordt gewijzigd in ontslapen. En dat is nog niet zomaar een stijlwisseling. Om het eens weer met een ander woord te zeggen. Maar dat is een geloofswoord. Om aan te geven hoe het sterven voor een christen van karakter veranderd is. Want heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Met die gouden woorden. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Al was hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft. Zal niet sterven in der eeuwigheid. Niet sterven. Maar ontslapen in Jezus. En in de geschiedenis waarin die woorden voorkomen, de opwekking van Lazarus, lezen we dan ook de woorden die de Heer Jezus spreekt. Lazarus, onze vriend, slaapt. Ontslapen in hem. Dat is het voorrecht van hen die in Christus zijn. Ondanks het feit dat de dood een vijand blijft. Mag je hem dan toch noemen met de rustigste naam die je bedenken kunt. Een slaap, een ontslapen. Een gemeente zo voor het oog, dan zien wij niet altijd verschil. Want dat gebeuren dat wij sterven noemen, namelijk de scheiding van ziel en lichaam. Dat is voor elk mens gelijk, of je nu bekeerd bent of niet. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Hem die God vreest en hem die God niet vreest. En wij kunnen ons daar zelfs op verkijken. Daar kan een ongelovige zijn. Wiens sterfbed heel rustig verloopt. veel rustiger dan van een oprecht kind van God. Die laatste kan soms heel veel strijd en heel veel aanvechting hebben. Zo is niet altijd gemeente. Maar zo kan het wel. En dan zijn wij misschien oppervlakkig bekeken, geneigd om te zeggen... Ach, die eerste die aan God nog gebod deed, nou, die kon toch ook rustig sterven? Daar zal toch ook wel goed mee wezen? Zie je wel, zal zo'n vaart niet lopen. Valt wel een beetje mee. Dat oordeel over de goddelozen, dat moet je maar met een korreltje zout nemen. Want als je zo rustig kunt sterven... En die tweede, die christen, dan denken we misschien, ach, het maakt blijkbaar ook al niks uit of je God nou dient tijdens je leven. Dat wil blijkbaar niet garanderen dat je ook ruim sterft. Nee, dat is waar. Dat is ook zo. Daar is de Heere vrij in, hoe hij zijn kinderen binnenhaalt. Er zijn er die met een nachtschuit binnenkomen. Maar dan zijn ze wel eeuwig binnen. Ik denk aan wat een broeder uit mijn vorige gemeente mis vertelde over een sterfbed. Waarvan hij eens gehoord had. Van een vader die altijd heel dicht bij de Heere had geleefd. Die getuigd had tegenover zijn kinderen. Maar op zijn sterfbed werd alles donker. Er kwam er geen woord meer af. En hij had twee jongens die ruw waren. Die met God en zijn gebod gebroken hadden. Die erbij stond. En het was voor hen het middel tot hun bekering. Wat ze zeiden, als vader die nou zo dicht bij de Heere geleefd heeft, zo moet sterven, wat moet er dan wel niet met ons gebeuren? Voelt u het aangemeten? God gebruikt in zijn soevereiniteit zo'n sterfbed van dat kind van hem, om die twee jongens tot inkeer te brengen. Schijn bedriegt. Toen de rijke man stierf, werd hij begraven. En reken maar dat er heel wat statie en vlagvertoon aan te pas kwam. Zoals een Oosterse rijke zich in de regel liet begraven. Maar er staat van hem geschreven dat hij in de hel zijn ogen opsloeg. Zijnde in de pijn. En Lazarus, over wie het ging in datzelfde gedeelte? Van hem lezen we niet eens dat hij begraven werd. Arm als die was... We lezen wel, en het geschiedde, toen de bedelaar stierf, dat hij van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En dat is een staande Joodse uitdrukking voor de hemel. Gedragen naar de Heere. Zien we wel, gemeente? Hoe schijn bedriegt, als je die rijke en Lazarus nou eens naast elkaar zet in hun levenseinde, zo voor het oog. Schijn bedriegt. Het gaat niet om wat je ziet. Maar het gaat om het hart. Wij zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En daarom moeten we aan uiterlijke omstandigheden maar niet te veel blijven hangen. Het gaat erom of ons leven veranderd is, zodat we kunnen zeggen, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Het leven is mij Christus. Daar hebt u nu het geheim van het ontslapen. Grondslag voor het ontslapen, dat ligt in Christus en in zijn heilswerk, wat hij gedaan heeft in het verleden. Zo zegt Paulus het in vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Indien wij geloven. Het gaat dus om het geloof. En dat geloof, dat richt zich op de heilsfeiten in het verleden. Op Jezus sterven en opstanding. Ik denk even terug aan een van de laatste gesprekken die ik met onze broeder Sterk mocht hebben. Toen hij dat ook tegen me zei. Hij zei, daar ben ik nou bij bepaald. Dat je alleen maar kunt terugvallen op de heilsfeiten. Op het sterven. De opstanding van de Heere Jezus Christus. Pasen in lijdenstijd, weet u het nog? Zoals hij het gezegd heeft. Dat hij door de Heere zelf werd opgezocht. En werd bepaald. Er persoonlijk in betrokken werd. Bij wat de Heere Jezus gedaan had. Want dat is geloven, gemeente. Geloven, dat is niet dat je een paar feiten voor waar aanneemt, zoals je een lesje uit een geschiedenisboekje uit het hoofd leert. Nee, dat gaat veel dieper. Geloven, dat wil zeggen dat je er helemaal innerlijk op betrokken raakt. In de meest intieme betrekking komt te staan tot de Heiland die stierf en opstond. Dat Hij het zelf is die het aan je hart toepast door zijn geest. Jezus is gestorven, zegt onze tekst. Vindt u dat niet opvallend? Toen het over christenen ging, werd het woord ontslapen gebruikt. En nu het over Jezus gaat, wordt het woord sterven gebruikt. Hij is de rechtvaardige, de enige rechtvaardige die niet ontslapen is. Hij is werkelijk gestorven. In de diepste zin van het woord. Hij is als borg voor de zijnen gestorven. Als de herder die geslagen werd voor de schapen. Dan is Sterk nog erop wijzen. Vanuit Marcus 14. Gestorven. Omdat hij tot zonde gemaakt is voor hen. Neergedaald tot in de hel. En geloven dat Jezus gestorven is. Als een vloek voor mij. Gestorven. Als de drager van Gods toorn over mijn zonde. Dat geloven. Dat wil zeggen. Zijn sterven leren aangrijpen als je leven, als je eeuwig behoud, dat geloven. Gemeente, dat wil zeggen dat je met dat hele pakket van je schuld aan zijn voeten, aan zijn doorboorde voeten terecht bent gekomen. Dat je met heel die last van je verdorven hart bij hem komt, bij de kruisheuvel, met de bede, o God. O Heiland, wees mij de zondaar genadig, red mij. Dat geloven, dat wil zeggen dat je je hoofd dan ook kunt neerleggen op zijn volbrachte werk. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Geloven, ook dat Jezus is opgestaan, zegt de tekst. Want hij stond op Pasen op, als de overwinnaar op de dood. Geloven dat Jezus is opgestaan. Dat wil zeggen, in de levende verhouding tot hem staan. En de kracht van zijn opstanding in je leven mogen ondervinden. Nu, in de afsterving van je oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Maar ook mogen weten dat de opstanding van de Heer Jezus Christus het fundament, de garantie is voor je eigen zalige lichamelijke opstanding uit de dood. Zo zeker. Als de koning is opgestaan uit de dood, zo zeker zal hij zijn onderdanen opwekken en een nieuw lichaam geven. Want hij is de eersteling, zegt Paulus ergens. En de eersteling gaat voorop en hij is tegelijkertijd de garantie voor de volle oogst. De eersteling heeft de weg gebaand, dwars door de dood heen, als een tunnel. En hij neemt de zijnen mee. De Heere, de herder. Hij brengt zijn schapen thuis. Hij zal u voorgaan. Marcus 14. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 11. Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, zal ook uw sterfelijke lichamen leven maken. Door zijn geest die in u woont. En zo ligt in het sterven en de opstanding van Christus de grondslag voor het in vrede ontslapen van de zijne. Indien wij geloven. Nee, daarmee bedoelt Paulus niet een vraagteken te zetten achter dat geloven. En hij bedoelt niet in twijfel te trekken dat Jezus gestorven is en opgestaan. Maar naar het Griekse taaleigen betekent deze uitdrukking juist er een bevestiging van. Dus je zou dat ook zo kunnen omschrijven. Zo vast en zeker als wij geloven. Gemeente, de Heere wil u dat geloof zo graag schenken. Want we hebben het van nature echt niet in onze zak. Dat toveren we maar niet even tevoorschijn op het moment dat we het nodig hebben. Oh nee. Juist de mens die er ernst mee maakt. Met dat woord van de Heere. Die wordt er zo mee geconfronteerd. O Heere, ik kan het niet uit mezelf. Leer mij geloven. Neem mij bij de hand. En gemeente, dat zo mag u nou doen, dat u gaat pleiten op zijn woord. Om zo te leren gelovigen te geloven, om te oefenen in die beloften van de Heere, die liggen opgeslagen in zijn woord. Open dat woord maar. En graaf die beloften maar uit. Eén voor één. Want zo mag u door het geloof, dat zich oefenende geloof, u richten op zijn woord. U richten op de Heere zelf. En dan mag u zo uw eigen naam leren invullen. Bij die heerlijke beloften van de Heere. Christus gestorven. Ook voor mij. Christus opgestaan, ook voor mij. En daarom eeuwige toekomst, ook voor mij en voor mijn lichaam. Zo dicht bij de Heere leven en dicht bij zijn beloften. Gemeente, dat is nu wat de Bijbel waken noemt. Verlangt u ernaar dat uw sterven een ontslapen zal zijn. Gesteld dat u sterft voordat Christus terugkomt. Als uw sterven een ontslapen zal zijn, dan zal uw leven een waken moeten zijn. Jongelui, hoe is dat bij jullie? Komt dat nou op jullie over? Het sterven van je dominee, die onderwezen heeft vanuit zijn woord, die ook jullie gewaarschuwd heeft, die oprechte zorg over je had. Is jullie leven waken, waken, ook in een stijl van leven die naar het woord van de Heer is. Waken in een uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. O gemeente, we worden genodigd en gedrongen tot Hem. Om het leven in Hem te vinden, waakt en bid om zo te kunnen ontslapen. En zo'n ontslapen houdt een belofte in voor de toekomst. De dood is het einde, zegt de wereld. Onherroepelijk, daar doe je niks aan. Als de kist in het graf is neergelaten, voor zover dat nog gebeurt, want dat is ook al lang niet altijd meer het geval, of het lichaam is gecremeerd en er is alleen maar een urn met as over, of die is zelfs nog uitgestrooid, dan is het uit, zegt de wereld. Paulus zegt, nee, dan is het niet uit, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat is meteen na dit leven. Reeds dan worden wij voor Gods troon geoordeeld tot behoud of tot verderf. Maar ook voor het lichaam is het niet uit. En Paulus spreekt hier in dit gedeelte niet over het lichaam van de ongelovigen. Dat vindt weer in andere Bijbelgedeelten plaats. Want daarvan zegt de Bijbel heel duidelijk dat ze bij Christus' wederkomst ook zullen opstaan, maar dan tot eeuwig afgrijzen. Maar waar het Paulus hier om te doen is, dat is die geweldige, die rijke troost voor kinderen van God die achterblijven met betrekking tot hun geliefden, die in Christus ontslapen zijn. Paulus zegt, wie leeft op het fundament van Christus' heilswerk, die mag weten. God zal de ontslapenen in Jezus met hem wederbrengen. Ze zullen opstaan. God zal ze leiden zoals een herder de kudde leidt. God de Vader zal Jezus in zijn heerlijke lichamelijke gedaante en al de zijnen bij elkaar brengen, zodat het zal worden één kudde en één herder. Jongens en meisjes, als je nou misschien een opa of een oma had die de Heere Jezus zo hartelijk lief had en die gestorven is, wat zal dat geweldig zijn. Als straks de Heere Jezus terugkomt, opa of oma of wie dan ook die de Heere Jezus lief had, mag opstaan met een nieuw lichaam. Ook, dan ben je sterk. Hij zal een nieuw lichaam krijgen om altijd met de Heere te zijn. Dat zegt Paulus ook in dit gedeelte. Alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. Wat geeft dat woord ontslapen dat weer prachtig aan. Want met iemand die gaat slapen, is het, althans als alles goed mag gaan, niet afgelopen. Die is niet gestorven. Als je gaat slapen, dan is dat niet het einde, maar eigenlijk een nieuw begin. Dan ben je onderweg naar een nieuw ontwaken. Want de slaap is geen doel in zichzelf, maar is een middel om weer nieuwe kracht te mogen ontvangen, om de volgende dag de taak weer te mogen opvatten. Het is als het ware een tussenschakel tussen een donkere avond en een lichtende morgen. Zo is de dood voor Gods kinderen een overgang. Vanuit dit leven met al zijn zonden, met zijn getekend zijn ook door de gevolgen van de zonde, naar het volmaakte leven bij de Heere. Ook straks in lichamelijk opzicht. En zoals de slaap ons, als het goed is, des te heerlijker weer doet ontwaken, zo opent de deur voor Gods kinderen, de dood voor Gods kinderen een deur naar de nieuwe morgen. Om Jezus wil. En wat een morgen zal dat zijn, gemeente. Heel anders dan een morgen hier op aarde. Hier staan wij elke morgen weer als zondaar op. Ook na ontvangen genade. Ook wie de Heere Jezus Christus leerde kennen als een zaligmaker, blijft in zichzelf hier op aarde nog zondaar tot zijn laatste snik. Maar straks staan Gods kinderen op. Die grote morgen. Volmaakt. Zonder zonde. En ze komen niet meer in een lichaam dat de gevolgen van de zonde met zich meedraagt. Maar het zal een ontwaken zijn. Het witte gewaad der heiligen in het licht. Hun geest is onbezoedeld en hun lichaam is volmaakt door Christus. Hij verdiende dat witte gewaad door zelf onder te gaan in de dood. Hij deelt het uit en zo mag het zijn een ontslapen. Om te ontwaken en eeuwig te leven met hem en voor hem. Gemeente, wij weten niet of wij tijdens ons leven nog de wederkomst van de Heere Jezus meemaken. Tekenen van de tijden zeggen ons zijn komst nadert met rasse schreden. We worden geroepen om de tekenen der tijden te onderscheiden. Om waakzaam te zijn met het oog op zijn komst. Bijbels nuchter leven en denken, dat wil zeggen waakzaam zijn. En door alles heen hem verwachten om ons in ons leven en in de praktijk van alle dag op hem te richten. Misschien sterven we voordat Christus komt. We zijn toch inderdaad allemaal maar mensen van de dag. Mag ik u nou eens vragen, gemeente? Welke naam zou er dan aan uw sterven gegeven moeten worden? Sterven? Of ontslapen in Jezus? Als de doodsklokken over onze kist luiden, luiden ze dan een eeuwige nacht in? Of de nieuwe morgen? Van het blij ontwaken. Straks klinkt Christus roep tot de zijnen. Sta op uit de dood. En ik zal over u lichten. Het graf, zei Luther eens, is voor mij een slaapkamertje. Ik zal slapen. Totdat hij komt en aan mijn grafsteen klopt en zegt, dokter Martinus, sta op. Dan zal ik in één ogenblik opstaan en eeuwig blijde met hem wezen. De Heere zal ook eenmaal aan de grafsteen van dominee Sterk kloppen. Om hem te roepen. Harm Egbert Sterk, sta op om eeuwig blijde met mij te wezen. Gemeente, zegt u Luther na. Op goede gronden, die onze tekst worden aangegeven, zeggen we het hem na. Maar blij vooruitzicht, dat mij streelt, ik zal straks ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Wat is dat een blij vooruitzicht, Heere, voor allen die hun leven verloren hebben aan de Heere Jezus Christus. Eenmaal ontwaakt, uw lof te mogen ontvouwen. En het dan ook werkelijk volmaakt te mogen doen. Met ziel en lichaam. Want dan zal ook het lichaam er volmaakt in mogen delen. Morgen, Heere, moeten wij het lichaam van onze geliefde vriend en broeder zaaien in de akker. Maar het mag gebeuren, in dit perspectief, dat u eenmaal allen die ontslapen zijn in Jezus, zult wederbrengen met hem. Heere, laten wij allen daarbij mogen zijn, daar zelf toe mogen behoren, tot die kudde die zalig wordt. Die straks verenigd wordt met de herder. O, we bidden u, heilig uw woord van deze morgen aan ons hart. Opdat we in de kracht en troost van dit woord mogen leven. Ga gij zo met ons mee, Heere. U weet wat we nodig hebben. O, laat alles wat we hebben meegemaakt. Alles wat we gehoord hebben. Niet eenmaal tegen ons getuigen. Op de grote dag van uw komst. Laat het ons niet tot oordeel zijn, maar tot eeuwig voordeel. O, dat we het zeggen mogen, dat we het getuigen mogen. Ja, Heere, het is niet voor niets geweest. Het mocht me brengen bij u. Voor het eerst of opnieuw. Verdiept, bevestigd. Heere, zegen zo. Uw woord, uw getuigenis en gedenk ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte samen Psalm 84, het zesde vers, dat ook helemaal bij onze tekstwoorden hoort. En het was ook een psalmvers waar dominee Sterk heel veel troost uit heeft mogen putten. Hij zal u het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven, welzalig Heere die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84, het zesde vers.
Thank you.
heft uw harten tot God in de hemel en ontvangt met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.